Hele goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer in jullie midden te zijn. En ik heb als onderwerp deze keer, Herman die noemde het al even, geestelijke gaven. Totdat, totdat. En wanneer is dan dat totdat? Nou, daar moeten we het over gaan hebben. En het is altijd een beetje kijken van welk onderwerp ga ik eens bespreken als ik ergens spreek. En vooral als je dan losse onderwerpen bespreekt. Kijk, als je een brief aan het bespreken bent, dan ga je gewoon verder waar je gebleven was. Maar met losse onderwerpen is dat altijd even nadenken. En vorige keer hadden wij, Gerrit en ik, een gesprekje hier. Of dat nou, was dat vooraf of achteraf, dat weet ik niet precies meer. Maar toen hadden we het over deze kwestie van de geestelijke gaven. En wanneer houden die nou precies op? Dus ik dacht, dat is een mooi onderwerp om het eens over te hebben. En je ziet een plaatje van de fasen van van het opgroeien van een... ik denk dat het een man is, maar dat kunnen we natuurlijk niet helemaal zeker weten. Dus dat past al een beetje bij deze tijd natuurlijk. Maar laten we erop houden dat het een man is. En dit is dan de fase van het kindschap tot de volwassen man. En dat zal voor sommigen wellicht wat cryptisch zijn, maar ik hoop dat ik daar aan het einde, als ik wat inhoud daaraan heb gegeven, dat u ook dit plaatje begrijpt waarom ik dat geplaatst heb. En ik wil jullie meenemen naar een zeer bekend hoofdstuk, mag ik wel zeggen. En dat is 1 Korinthe 13. En 1 Korinthe 13, als ik een rondvraag zou doen van waar gaat 1 Korinthe 13 over, dan denk ik dat de meeste mensen zullen zeggen, dat gaat over de liefde. En dat is natuurlijk ook zo. Ik heb hier een afdruk van de drie hoofdstukken uit de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 12, 13 en 14. En deze hoofdstukken handelen alle drie over die geestelijke gaven waarover we het gaan hebben. En ik heb ze de hoofdstukken in één dia willen vatten, dus ik ga er niet vanuit dat u kunt lezen wat er op de dia staat, hè, die kleine lettertjes. Maar de kopjes uit de herziene statenvertaling, die heb ik er even boven afgedrukt, die zijn wel te lezen. Maar de 1 Korinthe 12 gaat dan over de verscheidenheid, hè, het verschil, het onderscheid in geestelijke gaven. 1 Korinthe 14 over de gaven van profetie en talen of het spreken in tongen. Met name gaat het daarover. En Paulus die vertelt daar wat dingen over welke er nu het belangrijkste is. Dat doet hij ook niet voor niks onder die Korintiërs overigens, maar daar kom ik nog wel op. En 1 Korinthe 13 zegt dan de uitnemendheid van de liefde. Maar 1 Korinthe 13, dat ga ik u laten zien, gaat ook over die geestelijke gaven en ook over de liefde. Maar ik heb het natuurlijk niet voor niks op deze dia zo afgedrukt. En Paulus heeft het ook niet voor niets zo geschreven in deze volgorde. Dat centraal, laat ik het even met mijn eigen woorden zeggen, centraal in het hele verhaal over die geestelijke gaven, wat staat daar? Wat staat daarin centraal? De liefde. En Paulus was echt een stylist. Ik zou er echt heel wat voorbeelden van kunnen noemen. Zoals, ik doe maar even uit over Romeinen 16 aan het einde. Daar schildert hij bijvoorbeeld in een tussenzin de tussentijd waarin wij leven. En hij doet het bijvoorbeeld ook in Efeze 3 in een hele lange tussenzin. Een tussenzin van een heel hoofdstuk. Maar zo styleerde Paulus ook wat hij onderwees. Dus, en dat doet hij hier in principe ook. Hij zet hier een hoofdstuk over de liefde centraal binnen zijn uiteenzetting over de geestelijke gaven. En dat is niet voor niets, want in Korinthe werd nogal hoog opgegeven over die geestelijke gaven. En Paulus plaatst dat in deze hoofdstukken, met name in 1 Korinthe 13, in een bepaald perspectief. Wat hij ook doet, is die dingen relativeren. Er werd hoog opgegeven onder die geestelijke gaven. En eigenlijk, als ik dit onderwerp bespreek, Zou ik in ieder geval, als ik daar de tijd voor zou hebben, zou ik bijvoorbeeld bijbelstudieavonden houden, ja, dan zou ik alle drie deze hoofdstukken bespreken natuurlijk. En ja, dat kan nu niet, want ik wil het toch in een ochtendje of een uurtje of hoe je dat ook zegt, wil ik dat doen. Maar in Korinthe, lees die hoofdstuk thuis nog eens rustig na, daar werd hoog opgegeven over die geestelijke gaven en Paulus relativeert die dingen. Hij brengt ze, relativeren betekent in relatie brengen tot. En hij zegt, nou, er zijn nog wel belangrijke dingen dan die geestelijke gaven. In ieder geval dus die liefde, hè? Dat zegt hij ook. En ja, wat Paulus ook doet, is die Korintiërs corrigeren op allerlei gebieden. Als je een beetje bekend bent met die Korinthebrieven, dan weet je dat ook wel. Er zijn allerlei onderwerpen die Paulus bespreekt. En hij heeft het in 1 Korinthe 11 gehad over brood en wijn. En over de positie van de vrouw in de Ecclesia. En over hoofdbedekking enzovoorts. En dan vangt hij dus in 1 Korinthe 12... vangt hij aan met een nieuw onderwerp. Ik begin niet gelijk in 1 Korinthe 13. Ik lees een aantal versen ook uit 1 Korinthe 12... om ons te bepalen bij het onderwerp waarover Paulus het heeft. En in 1 Korinthe 12, vers 1, vangt hij dus een nieuw onderwerp aan. En dat betreft die geestelijke gaven. Nu, wat betreft de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat jullie onwetend zijn. Dus Paulus, hij wil niet dat ze onwetend zijn. Hij vond blijkbaar toch wel dat ze in ieder geval enigszins onwetend waren. Hoewel ze daar toch allerlei gaven hadden en daar bepaalde ideeën over hadden. Dat woord geestelijke gaven, ja, ik heb dat gaven heb ik dan schuin gedrukt. Heeft de Statenvertaling ook. Dat betekent dat het er eigenlijk niet staat. Er staat daar één woord en pneumaticon in het Grieks. En je ziet dat de interlineair daar ook iets aan toegevoegd heeft. Geestelijke dingen. Maar ja, wat zijn nou weer geestelijke dingen? Eigenlijk staat hier een woord dat bijvoeglijk, ja, dan wordt het wel technisch, maar bijvoeglijk en zelfstandig gebruikt kan worden. Bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord. En het is dus het bijvoeglijk naamwoord van geestelijk. Dus geestelijke puntje, puntje. Nou, het mooie is, als je naar die woordopbouw kijkt. Geest, dat heeft met blazen te maken. Dat is niet alleen in het Grieks zo, maar ook in het Hebreeuws. In het Hebreeuws, de ruach. En al in het begin van de Bijbel lees je dat God zijn adem in Adams neusgaten blies. En zo werd de mens een levende ziel. Dus als Gods geest werkt, dan ontstaat er leven. En de MBG heeft dan de uitingen des geestes, hè, geestelijke uitingen. En ook dat dekt de lading wel aardig natuurlijk. Hè, geestelijke gaven, geestelijke uitingen. God blaast of ademt zijn geest in iemand en dat heeft een bepaald resultaat, een bepaald gevolg. En daar waren die geestelijke gaven, waren daar uitingen van. Van de geest van God, die werkte in verschillende mensen. Nou, wat betreft die geestelijke gaven, broeders, ik wil niet dat jullie onwetende zijn. En als ik dan van die haakjes laat zien, dan betekent dat dat ik een stukje oversla. Want ik ga echt niet heel Korinthe 12 lezen, dat had ik wel kunnen doen, eigenlijk ook wel willen doen. Nou, 1 Korinthe 14, daar komen we helemaal niet aan toe. Maar ik sla dus wat dingen over en dan moet u dus gewaarschuwd zijn. En dan moet u dat thuis nog eens goed nalezen. Nou, daar staat dus verder nu in vers 4. Er is verscheidenheid van genadegaven. Ik houd dat woord dan toch maar even aan, hè, want dat is ook wel makkelijk. Want dat kennen we denk ik ook de meeste van ons wel. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Ook hier weer, even op dat woord inzoomen. Dat woord kent u wel, denk ik. Genadegaven is het woord charismaton in het Grieks. En dat is ook weer die uitgang heeft ook weer te maken met het gevolg of het resultaat van. ja, van vreugde of van charisma, genade. We kennen allemaal wel, tenminste allemaal weet ik niet, maar een bekende term is wel de charismatische beweging. En dat is dan juist de beweging waar men zich nogal bezighoudt met die geestelijke gaven. Om het maar even zo te zeggen. Maar ook hier weer, er is verscheidenheid van genadegaven. Ja, eigenlijk is het zoiets als genade-effecten of genade-resultaten, als je dat heel letterlijk zou doen. God blaast zijn geest in iemand, God werkt met zijn genade in iemand en dat uitte zich onder die Korintiërs in bepaalde genadegaven. Nou, daar is verscheidenheid van genadegaven, want als God in mensen werkt, is dat niet bij iedereen hetzelfde. Daar is verschil in, er is verscheidenheid in. En dat is met name wat Paulus in dit hoofdstuk naar voren brengt. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van inwerkingen, maar het is dezelfde God. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven met het oog op wat nuttig is. Dus die charismata, die genade-effecten, die genadegaven, die waren ook nuttig. Dat betekent dat het tot opbouw was. Maar er is één Heer, één God, één geest, maar die werkt in allen verschillend. Want aan de een wordt door de geest het woord van wijsheid gegeven. En aan een ander het woord van kennis, overeenkomstig dezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest. En aan een ander genadegaven van genezingen door de ene geest. En aan een ander inwerkingen van krachten. En aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheid maken van geesten. En aan een ander soorten van talen. En aan een ander vertaling van talen. En al deze dingen werkt één en dezelfde geest in, die aan een ieder het eigene toedeelt zoals hij bedoelt. Nou, u hebt al gemerkt, ik lees gewoon door, ik ga niet al die gaven bespreken. Hè? Een woord van wijsheid, een woord van kennis. Er zit allemaal verschil in natuurlijk, maar dat is niet het onderwerp van vandaag. Dat zou echt te ver voeren. Wat ik er nog wel even uit wil pikken, dat vind ik wel mooi, is dat hier staat in vers 11, aan al deze dingen werkt één en dezelfde geest in. Hè, dus in die verschillende, al die verschillende mensen is het één geest die inwerkt, maar het is een verscheidenheid van gaven. Maar, staat hier, die aan een ieder, staat er letterlijk het eigene toedeelt, zoals hij bedoelt. Dat betekent volgens mij ook, als je het mij vraagt, dat wat God doet in mensen ook past bij die mensen. Hè, het eigene, kijk, de een die schenkt graag koffie, de ander zet stoelen klaar. Maar vraag nou aan degene die de koffie doet niet of die de stoelen klaar wil zetten. Want dat past niet. Hè? Dus het zijn maar voorbeelden natuurlijk, zo zou ik er talloze kunnen noemen. Maar ik geloof ook dat God jou ook geeft wat bij jou past. En ga nou geen dingen doen die niet bij je passen, omdat je denkt dat jij dat moet doen of zo. Nee, laat gewoon God zijn werk doen in mensen. Dat betekent overigens ook dat wij niks te maken hebben met hoe God in een ander werkt. Hè? Dat is niet onze zaak, dat doet God en laat hem dat ook maar doen. Nou, ik lees weer even verder. Want net als het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het ene lichaam die vele zijn, één lichaam zijn, zo ook de Christus. Dit is echt een fantastisch vers, want dit moet je een paar keer lezen. Maar Paulus maakt hier de metafoor van het lichaam. Nou, die kennen we allemaal, hè? Wij zijn het lichaam van Christus. En hij zegt hier, dat lichaam is één, dat is een eenheid, zoals uw lichaam en mijn lichaam ook een eenheid is. Maar het heeft allemaal verschillende leden, allemaal verschillende delen, handen, voeten en benen en ook nog allemaal dingen die je niet ziet, hè? Ingewanden, noem het allemaal maar op. En dan zegt hij, want net als het lichaam één is en vele leden heeft en al de leden van het ene lichaam die vele zijn, zegt hij het nog een keer, hè? Het zijn vele leden, maar het is één lichaam en al de leden van het ene lichaam die vele zijn, één lichaam zijn, zo ook, en dan zou je verwachten dat hij zou zeggen het lichaam van Christus, of dat hij zou zeggen de gemeente, de Ecclesia, maar hij zegt het heel kort en heel kracht, zo ook de Christus. Dat betekent dat de Christus, die term, betekent en bestaat uit Christus Jezus en allen die bij hem horen, alle leden van het lichaam, worden ze gewoon kortom aangeduid door Paulus hier als de Christus. Omdat wij één met hem zijn. Wij zijn in Christus en wij horen ook bij Christus. We zijn één lichaam met hem, ingelijfd in hem. En nou ja, de Efezebrief, die staat erom bekend, dat Paulus juist daar die waarheden omtrent het lichaam van Christus zo uitgebreid beschrijft. Maar nergens zegt hij het zo kort als juist hier in 1 Korinthe 12 vers 12. Nou, daar wilde ik niet aan voorbij gaan, want ik vind elke keer als ik het lees, vind ik zo mooi. Wij zijn één lichaam met hem. En ook al zijn we allemaal verschillende leden, verschillende delen van dat lichaam, behoren bij hem. En wij behoren tot de Christus. Want ook het lichaam is niet één lid, maar velen. Kijk, ik bespreek hier, zeg ik er al bij, ik bespreek hier de Korinthebrief. En de Korinthebrief daar, die is niet zo heel moeilijk. Dan kun je, kijk, Efeze, dat gaat altijd wat langzamer. Dan moet je elk woord bekijken, wegen. Maar de Korinthebrief is af en toe echt kinderlijk eenvoudig. En dat durf ik te zeggen. Want ik heb dat ooit wel eens getest op mijn kinderen. En die deze hoofdstukken bijvoorbeeld. En die begrepen dat heel goed. Want let maar op wat Paulus nu gaat zeggen. Ook het lichaam is niet één lid, maar velen. Als de voet zou zeggen, aangezien ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, aangezien ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is het daarom niet van het lichaam? Indien het gehele lichaam oog zou zijn, waar zou het gehoor zijn? Indien het geheel gehoor zou zijn, waar zou de reuk zijn? Maar nu plaatsen God de leden, elk van hen, in het bijzonder, in het lichaam, zoals hij het wil. Dus dat onderscheid, dat is ook door God geplaatst. En het zou niet goed zijn als dat onderscheid, die verscheidenheid van die verschillen er niet waren. Juist die verschillen in het lichaam van Christus maken het tot een eenheid. Dat is wat Paulus hier, net als ons lichaam. Het is allemaal verschillende leden met allemaal verschillende functies. Maar juist door die verscheidenheid ontstaat er de eenheid. En wie stuurt dat aan? Zeg ik er dan nog even bij. Het zijn niet de oren die de voeten aansturen. Nee, het is het hoofd dat alles aanstuurt. En zo is het in het lichaam van Christus ook. Het hoofd stuurt dat aan. En deze plaatste God in de Ecclesia. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraren. Het is ook een bepaalde rangorde die hier wordt geschetst. En dan vervolgens, dus dan maakt de rangorde niet meer uit, krachten. Vervolgens genadegaven van gezondmaking, ondersteuningen, het besturen, soorten van talen. Niet alle zijn apostelen, niet alle zijn profeten, niet alle zijn leraren, niet allen krachten. Niet allen hebben genadegaven van gezondmaking, niet allen spreken in talen, niet allen vertalen. Maar ijvert naar de grotere genadegaven. En ik toon jullie een nog overtreffender weg. Dat is wat Paulus hier zegt. Hij zegt die gaven, oké, zegt hij tegen die Corinthiërs, hè. En de vraag is of hij dat, in hoeverre dat hij dat tegen ons zegt. Die gaven hebben een plek. Die gaven zijn er, die heeft God gegeven, die zijn ook door God gegeven. En in dat lichaam, in die Ecclesia, is er ook verscheidenheid van die gaven. Maar hij relativeert het, hij zegt, ik toon jullie een, zegt de MBG geloof ik, een weg die nog hoger voert. Overtreffende, een uitnemender weg, zegt de Statenvertaling geloof ik. Maar iets wat het overtreft, wat belangrijker is. En dan komt hij dus in 1 Korinthe 13. En ja, ook dat hoofdstuk ga ik echt niet helemaal bespreken, want ook dat zou te ver voeren. Ik heb 1 Korinthe 12 gelezen om ons echt bij het onderwerp te bepalen. In 1 Korinthe 13 gaat Paulus de overtreffende weg bekendmaken en laten zien waarom ook die weg, de liefde dus, want daar gaat het hoofdstuk over, waarom de liefde al die andere dingen overtreft. En ja, laten we het gewoon lezen. Dan geef ik onderweg al het commentaar. In het geval dat ik zou spreken in de talen van mensen en van de engelen en ik heb de liefde niet, dan ben ik een weergalmende kopergong geworden of een schelklinkende cymbaal. En dan zijn het valse noten, om het zo even te zeggen. Die talen van mensen, dat zullen ongetwijfeld het spreken in tongen zijn. Ik vermoed dat talen van engelen, dat door die Korintiërs zelf gezegd werd, dat het spreken in tongen talen van engelen waren. Maar in de schrift, verder vind ik dat in de schrift nergens. Dan is altijd het spreken in een taal tot nut van een ander, die die taal niet spreekt, die dan de woorden Gods hoort spreken in zijn eigen taal, om het zo maar te zeggen, met de woorden van Handelingen 2. En al zou ik de gave van, want daar gaat het over, de gave van profetie hebben en alle geheimen weten. En Paulus wist waar hij het over had, over geheimenissen, verborgenheden. Al zou ik de gave van profetie hebben en alle geheimen weten en alle kennis en al het geloof, zodat ik bergen zou kunnen verplaatsen en heb de liefde niet, dan ben ik niets. En indien ik al mijn bezittingen als voedsel zou weggeven en in het geval dat ik mijn lichaam zou overleveren, opdat ik zou roemen en ik heb de liefde niet, het baatte mij niets. Nou, grotere liefdadigheid zouden wij als mensen niet kunnen bedenken. Hè? Dat je al je bezittingen weggeeft en je lichaam overgeeft. Maar dan zegt Paulus nog steeds, je hebt de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is geschikt, de liefde is niet jaloers, zij schept niet op, zij is niet opgeblazen. En als ik het onderwerp van die liefde zou bespreken, ja, dan zou ik dat veel uitgebreider moeten doen. Nou, dat doen we dan misschien ook nog eens een keer. Maar Johannes zegt dat God liefde is. Hè? Dus hier in 1 Korinthe 13 wordt de liefde als het ware gepersonificeerd. Wordt beschreven als een persoon en wordt er gezegd, ja, de liefde is geduldig. De liefde is geschikt of vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde schept niet op, zij is niet opgeblazen. Maar dit zijn allemaal eigenschappen van God. Want God is liefde. In het Grieks heb je drie woorden voor liefde. Twee daarvan vinden we in de Bijbel. Die eerste twee die hebben te maken met de eigenschappen van de ander. We kennen allemaal het woord eros. Denk ik wel, dat daar is het woord erotiek ook van afgeleid. De eros heeft te maken met de fysieke aantrekkingskracht van de ander. En dat kan dus ook op seksueel vlak en vandaar eros, erotiek. We kennen nog een ander woord, philo of filio. Dat betekent zoiets als genegenheid voor die ander vanwege, nou, ik vind hem aardig, want hij houdt ook van voetbal. He, zoiets. Of hij heeft dezelfde hobby's, of noem het allemaal maar op. En dat woord vinden we ook in de Bijbel. Bijvoorbeeld ook in ik zou diverse schriftgedeelten kunnen noemen, maar ook in het woord bijvoorbeeld Philadelphia, het broederlijke liefde betekent dat. Eigenlijk broederlijke genegenheid. Maar hier gaat het over agape, en dat is Gods liefde, en die is onvoorwaardelijk. Dat is onvoorwaardelijke liefde, heeft niets met eigenschappen te maken, geen fysieke eigenschappen als andere eigenschappen van de ander, maar dat is Gods liefde die onvoorwaardelijk is, die ook constant is. De liefde die hij heeft voor zijn schepping en zijn schepselen, omdat het werk van zijn handen is. Hij heeft het gemaakt, dus hij houdt ervan. Of die schepping of schepselen nu doen wat hij wil of niet, of de verkeerde kant op gaan, of noem het allemaal op. Hij houdt ervan, hij houdt van ze. Dat is Gods onvoorwaardelijke liefde en dat is ook de liefde die dus nooit vervalt en die alles tot een goed einde gaat brengen. Maar ik lees verder, want dat vinden we hier ook. Liefde is geduldig, geschikt, niet jaloers, zij schept niet op, zij is niet opgeblazen. Zij is niet schandelijk of onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet geprikkeld, zij rekent het kwade niet toe. Zij verheugt zich niet over de onrechtvaardigheid, maar zij verheugt zich samen met de waarheid. En dat is ook wat de liefde zoekt, zij zoekt waarheid. Zij houdt alles uit, zij gelooft alles, zij hoopt alles en zij verduurt alles. Dit is dus de liefde die alles overwint, alles uithoudt, alles gelooft ook. Hè, het gaat hier over de waarheid, het woord van God. Alles gelooft wat God gesproken heeft, ook alles hoopt. Hè, dus zijn verwachting daarop heeft gesteld. En daarin in die liefde ook alles kan verduren. Nou, dat is in de eerste plaats de liefde van God. En dat is natuurlijk ook de liefde die hij in onze harten uitgestort heeft, zoals Romeinen 5 dat zegt. Nou, die liefde, die vervalt nooit, zegt Paulus dan. Sommige vertalingen zeggen valt nooit, maar vervalt nooit. Er is een Engelse vertaling die zegt love never fails. He, dat woord falen zit natuurlijk ook in het woord vallen. Die liefde die faalt dus ook niet. Dat wat God wil en wat hij wil bereiken, dat zal hij ook bereiken, want zijn liefde faalt niet. Hij zal daarin niet falen. Er zijn geen obstakels in de weg, op de weg die zijn liefde in de weg kunnen zitten. Dus die liefde, die blijft staan. Die vervalt nooit, die zal altijd blijven staan. Tot in het oneindige. Die houdt niet op. Die vervalt nooit. Maar zegt Paulus dan komen we bij ons onderwerp. Tot nu toe was het inleiding. Nou ja, inleiding, ja. We moesten ons toch ook bepalen bij het onderwerp. De liefde vervalt nooit, maar profetieën, die zullen teniet gedaan worden. Talen, of tongen, zeggen andere vertalingen, zij zullen ophouden. Overigens, dat talen, glossai. Glossalie is ook de theologische term, geloof ik, voor het spreken in tongen. Talen, zij zullen ophouden. Kennis, zij zal teniet gedaan worden. En dit woord, wat hier dan vertaald is met teniet gedaan worden, dat is dit woord. Ja, sommige vertalingen hebben afdanken, maar dat vind ik zo van ja. Dat vind ik een beetje een verkeerde lading hebben. Want als wij iets afdanken, gooien we het in de prullenbak. Profetieën, ze zullen niet afgedankt hebben, maar ze zullen teniet gedaan worden doordat ze vervuld zijn, bijvoorbeeld. Hè. Een profetie wordt uitgesproken en wordt vervuld. Ja, dan is de profetie vervuld. En dat geldt ook voor talen, die zullen ophouden. Kennis, zij zal teniet gedaan worden. En al die gaven die Paulus hier noemt, die hebben te maken met het woord van God. Profetieën is een woord van God uitspreken. Hè? Iemand heeft een profetie, die spreekt dus een woord van God uit. Ook het spreken in tongen is het doorgeven van het woord van God, alleen in een andere taal. Maar het is nog steeds het doorgeven van het woord van God. Nou, we zagen net al een woord van wijsheid, een woord van kennis. Het gaat allemaal om woord van God wat doorgegeven werd via die geestelijke gaven. Nou, Paulus zegt hier dus dat de liefde van God, die uitnemende weg is, of die overtreffende weg, die hij dus zou laten zien. Naar aanleiding van wat hij zegt over de geestelijke gaven in 1 Korinthe 12. Hij zegt, nou, ik toon jullie een overtreffende weg. Hij zegt tegen die Korinthiërs, ijvert naar die gaven, maar ik toon jullie een weg die overtreffender is. Nou, en die liefde van God, dat is die overtreffende, die uitnemende weg die Paulus zou laten zien. Want die is namelijk blijvend tegenover de tijdelijkheid van die geestelijke gaven. Want die geestelijke gaven, ja, dat staat hier, die zouden ophouden. Ze zullen teniet gedaan worden, ze zullen ophouden, buiten werking worden gesteld. Alleen de vraag is natuurlijk, wanneer zou dat ophouden? Of wanneer houdt dat op? Ja, dat is de vraag. En ik meen dat Paulus dat ook in dit hoofdstuk beantwoordt. Niet alleen in dit hoofdstuk, maar ook nog op andere plekken. Maar in ieder geval in dit hoofdstuk. En dan moeten we even, ja, ik denk dat we dan wel even goed bij de les moeten zijn. Want de meeste mensen zullen dit hoofdstuk toch wel vaker hebben gelezen. En als je het bijvoorbeeld altijd verkeerd gelezen hebt, ik zeg maar wat, doordat de vertaling niet goed is, ja, dan zit het soms echt verkeerd in je systeem. Ik heb dat zelf ook ondervonden. Maar ik ga gewoon verder lezen en dan hoop ik dat duidelijk te kunnen maken. Dan zegt Paulus, want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Wat hij dus gaat uitleggen is dat de uitnemende weg is de liefde, die zou blijven en die gaven zouden ophouden. En hij noemt dan als voorbeeld profetieën, spreken in talen en kennis. Die zouden ophouden, zouden teniet gedaan worden. Want, zegt hij tegen die Korintiërs, wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. De vraag die je dus zo, die Paulus hier beantwoordt, is: waarom houden nou die gaven op? Nou, omdat ze ten dele zijn. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Waarom zijn die gaven tijdelijk? Omdat het maar gedeeltelijk is. Al deze uitingen van geest, hè, om het zo maar even te noemen, hè, die pneumaticon, die geestelijke gaven, die geestelijke uitingen, zijn ten dele. En dat kunnen we ons wel voorstellen, want laten we even die Ecclesia van de Corinthiërs als voorbeeld nemen. Die kwamen samen en dan zegt Paulus, nou, de een die spreekt een profetie uit, de ander spreekt een tongen. En dan gaat Paulus nou ook nog zeggen van, ja, als nou de een aan het woord is, hou dan de ander even zijn mond. En als er iemand in een taal spreekt, moet de ander het uitleggen. Dus hij moest daar ook nog correctie in aanbrengen, dat het allemaal in orde gebeurde. Maar het was allemaal ten dele. Iemand sprak een profetie uit. Het was overigens ook nog heel lokaal. Dat maakt het al ten dele. Ergens in Korinthe werd iets uitgesproken. Maar in Efeze of in welke andere plaats ook hoorden ze daar niets van. Dus dat was maar heel gedeeltelijk of fragmentarisch. Hè? Dus hier wat. Daar een die uiting van geest, daar die uiting van geest. Het is allemaal maar gefragmenteerd als puzzelstukjes eigenlijk. Hier wat, daar wat. En Paulus zegt dan ook, want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Dus ook het kennen van het woord van God was in die tijd ten dele. Daar gaat het over. Het ten dele kennen van het woord van God. Je moet je voorstellen dat dat deze mensen in principe alleen de Hebreeuwse geschriften hadden. En wellicht wat andere geschriften zoals de Evangelie. Paulus heeft de Korinthebrief in de beginperiode van zijn bediening geschreven. Dus zij hadden de brieven van Paulus, hadden zij nog niet. Dus die waren nog niet op schrift gesteld. Dus zoals wij het woord van God hebben, zo hadden zij dat niet. Maar er moesten wel nieuwe waarheden bekendgemaakt worden. Er moesten nieuwe waarheden geopenbaard worden, want Israël werd terzijde gesteld. En God ging zich een volk verzamelen uit de natiën. De Ecclesia, het lichaam van Christus. Maar de waarheden met betrekking tot de Ecclesia, tot de gemeente, ja, die waren onbekend. En Paulus heeft dat later allemaal in zijn brieven bekendgemaakt. En wij, ja, ik wou zeggen, wij weten niet beter, maar gelukkig maar, wij weten dat, wij kennen dat, wij kennen die waarheden, wij kunnen ons daarin verblijden en we kunnen een Bijbel uit de kast trekken of onze telefoon aanzetten en we kunnen daarover lezen, maar dat was bij die mensen was dat niet zo. Zij hadden alleen de Hebreeuwse geschriften en Paulus had die verborgenheden, die geheimenissen nog niet geopenbaard. Dus in die beginperiode van de Ecclesia, van de gemeente, werkte God door het geven van geestelijke gaven. Hier een sprekende taal, daar een profetie, daar een woord van kennis, daar een woord van wijsheid. Maar het was allemaal ten dele. Het complete woord van God was nog niet geboekstaafd en nog niet beschikbaar voor hem. En Paulus zegt dat dan ook. Wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. En dan zegt hij, maar wanneer de volwassenheid komt, dan zal wat ten dele is, teniet gedaan worden. En ik denk, als je in een vertaling nu kijkt, dat in de meeste vertalingen staat volmaakte, het volmaakte. En dan denken mensen gelijk van, oh, dat is in de hemel. Want daar is het pas volmaakt. Maar het gaat hier niet over het moment dat we bij de Heer zullen zijn in de hemel. Of bij de Heer zullen zijn, of in de hemel, of hoe je dat ook wilt noemen. Daar gaat het niet over. En dat zal ik straks ook laten zien. Het gaat hier over de Ecclesia, het lichaam van Christus, die zich hier nog in een kinderlijke fase bevond. En daar heeft Paulus het ook over in het volgende vers, dus we gaan dat straks vanzelf lezen. Maar dat volwassene staat hier tegenover het kind in het volgende vers. En Paulus zegt dan, wanneer de volwassenheid komt, zal dat wat ten dele is, teniet gedaan worden. Dus dat betekent dat wanneer de Ecclesia haar fase van volwassenheid bereikt heeft, dan zal hetgeen wat van het kind is, dat wat ten dele is, dat zal ja, afgedaan hebben, teniet gedaan worden, buiten werking worden gesteld. En daarmee zegt hij dus dat zodra de Ecclesia de fase van volwassenheid heeft bereikt, die gaven buiten werking zouden worden gesteld. Want dat zegt hij. Dan zal, wanneer die volwassenheid komt, ja, dan zal wat een deel is teniet gedaan worden. Nou, de NBG en de Statenvertaling en de, zelfs de herziene Statenvertaling zeggen allemaal het volmaakte. En zoals ik al zei, dat kan je echt op het verkeerde been zetten. Want ik geloof dat die volwassenheid betekent het moment dat, ik had het net over allemaal puzzelstukjes, allemaal fragmenten van het woord van God. Maar wanneer dan de puzzel echt gelegd is, het woord van God compleet is, ja, dan zal dat wat ten dele, want dan is het woord van God compleet, dan zal dat fragmentarische, dat wat ten dele is, zal buiten werking worden gesteld en afgedaan hebben, teniet gedaan. Die volwassenheid, dat is in het Grieks het woord teleion. En ik zal jullie een paar voorbeelden geven van hoe dat woord teleion gebruikt wordt. Dat vinden, ik noem eerst twee schriftplaatsen uit de eerste Korinthebrief. In de meeste vertalingen is het dus in 1 Korinthe 13 vertaald met het volmaakte. Maar kijk eens met me mee. Wij spreken echt de wijsheid onder de volwassenen. Niet een wijsheid van deze aion, ook niet van de overste van deze aion, die teniet gedaan worden. Paulus heeft het hier over de wijsheid en ook dat hij die wijsheid maar lastig kwijt kon bij de Korintiërs. Maar hij zegt, ik spreek wel wijsheid, maar dan onder volwassenen. En hij zegt tegen de Korintiërs, dat is voor mij, ik meen dat het hoofdstuk 3 is, van, ja, jullie hebben nog melk nodig, oftewel jullie zijn nog kinderen. Maar wij spreken wijsheid onder volwassenen, dat woord. Nog één. Broeders, dus 1 Korinthe 14 trouwens, dus heb ik toch iets uit 1 Korinthe 14 gelezen. Broeders, word geen kinderen of onmondigen, kinderen in het verstand. Wees onmondig of kind in de kwaadaardigheid, maar word volwassen in het verstand. En volwassen, dat is natuurlijk een oud-Nederlands als je dat uit elkaar trekt, dat woord, vol en wassen. Wassen is, hij moet wassen, ik moet minder worden. Dat betekent niet dat hij moet gewassen worden. En dat betekent dat hij moet groeien. Dus volwassen is volgroeid. Dat is de letterlijke betekenis natuurlijk van dat woord. Dus ook hier wordt het woord teleion vertaald met volwassen. Nou, nog één uit Hebreeën 5. Hier gaat het dus inderdaad over die melk. Want ieder die aan melk deel heeft, is onervaren in het woord van de rechtvaardigheid. Want hij is een kind. Maar het vaste voedsel is voor de volwassenen. Ook hier weer dat woord volwassenen. Nou, dan weer terug naar 1 Korinthe 13. Maar wanneer de volwassenheid komt, wanneer het volgroeide er is, dan zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Dus al die fragmentarische, die geestelijke gaven die gedeeltelijk waren, ten dele fragmentarisch, die zouden teniet gedaan worden. Die zouden buiten werking worden gesteld wanneer het volgroeide, de volwassenheid, er is. Dus dat wat ten dele is, dat zijn echt tijdelijke uitingen van het woord van God. En dat zegt Paulus, die geestelijke gaven zijn tijdelijke uitingen van het woord van God en die zouden teniet gedaan worden. En hij heeft het over profetie, het spreken in talen, woord van kennis en wijsheid. Al die dingen die we in 1 Korinthe 12 hebben gelezen. En vandaar ook dat plaatje van het kind wat opgroeit naar volwassenheid. Paulus gebruikt die metafoor voor het lichaam van Christus, wat een volwassen staat zou bereiken, niet meer... dat is weer Efeze 4, niet meer heen en weer geslingerd hoeven worden door allerlei wind van leer, maar vastigheid hebben en vinden in het woord van God, want dat woord van God dat heeft dan, is dan compleet. Dus wanneer het woord van God gecompleteerd zou zijn, zouden deze gaven ophouden. Die hebben dan ook geen functie meer. Ik had gisteren nog een gesprek over met iemand. En ik zei van ja, maar als nou iemand. Stel je nou voor, je komt samen. Stel je voor, hier komt iemand en die spreekt een profetie uit. En die profetie is niet naar de schrift. Ja, dan kunnen we dat achterloos naast ons neerleggen, want het is niet naar de schrift. Maar als het nou wel is naar de schrift, dan had diegene toch net zo goed de schrift kunnen citeren. Toen zei hij van ja, maar het woord van God moet, die gaven zijn bedoeld om het woord van God te bevestigen. Ik zeg nou, laat mij zien waar dat in de schrift staat, dat het woord van God bevestigd zou moeten worden. Het woord van God bevestigt ons toch? Wij gaan niet door allerlei uitspraken het woord van God bevestigen. Dus dat woord van God hoeft niet bevestigd te worden, alsjeblieft. Nee, wanneer het woord van God gecompleteerd zou zijn, dan zouden al die gaven die ten dele fragmentarisch waren, die zouden ophouden. Want die zijn niet meer nodig. Niet omdat het minder waardig is of zo. Of dan hebben ze gewoon hun functie gehad. Kijk, als je een huis bouwt, dan zet je stijgers neer. Maar als het huis af is, laat je die stijgers ook niet staan. Die hebben hun functie gehad, die haal je weg. Die heb je niet meer nodig. En dat is met... wat hebben wij nou buiten het woord van God nou nog nodig? Alles hebben wij in zijn woord. Zijn woord is compleet. Is aan ons overgeleverd op allerlei manieren. En tegenwoordig zijn we heel gezegend door met een paar muisklikken heel dichtbij die grondtekst te komen. Zoals Paulus dat opgeschreven heeft. Maar dat woord van God is compleet. Nou, Paulus zegt dat ook, dat hij degene is die dat woord van God gecompleteerd heeft. En dat doet hij in Colossense 1. Daar spreekt hij over zijn bediening die hij heeft ontvangen. En dan zegt hij, ik val midden in de zin, maar moet dan maar even. Christus, daar is hij weer voor zijn lichaam. Dat is de Ecclesia, of de gemeente. Haar bediende werd ik naar het beheer van God dat aan mij gegeven wordt voor jullie. Dus Paulus zegt, ik werd een bediende, een dienaar van de Ecclesia. Nou, hoezo dan? Hoezo werd hij een dienaar, een bediende van de Ecclesia, van de gemeente, van het lichaam van Christus? Om het woord van God compleet te maken. Dus Paulus mocht het woord van God completeren. Dat is wat er letterlijk staat. Het woord plerozai in het Grieks. Compleet maken of tot volheid brengen of vervullen, volmaken. Ja, als je een glas volmaakt, ja, dan is het vol. Overigens is het ook zo dat profetieën ook vervuld worden. Hè? Die worden ook tot volheid gebracht. Dat is wanneer ze uitkomen, wanneer ze vervuld worden. Wanneer ze hun betekenis krijgen. Nou, Paulus zegt dat hij het woord van God mocht completeren. Dat legt hij ook uit in deze brief. Ik ga dat verder niet doen, want dat voert echt te ver. Maar dat hij degene is die het geheimenis, de verborgenheid bekend mocht maken. Die geheimen met betrekking tot de periode waarin wij leven. De periode van het lichaam van Christus. Dat was tot dan toe eonen lang verborgen gebleven in God. En Paulus mocht dat bekendmaken. Paulus mocht dat openbaren. En daarmee heeft hij het woord ook tot volheid gebracht en compleet gemaakt. Dus door wat Paulus nog op schrift mocht stellen, is dat woord compleet geworden. Daarmee wil ik ook zeggen, dat zeg ik even in een voetnoot, dat hij aan het woord wat er al was, om het zo te zeggen, ook meer inhoud heeft gegeven. Dus wat Paulus bekend maakte, kunnen wij nu ook terugvinden, die geheimen, die verborgenheden. Het zijn geheimen en verborgenheden, omdat ze verborgen liggen in al die andere geschriften. Dat is natuurlijk het geweldige van de bediening van Paulus en van wat hij bekend maakt. Dat het heel de schrift opent en nog meer inhoud geeft. Nou, dat is wat dat woord betekent hier, dat compleet maken. En ook nog een voetnootje, Paulus heeft dat ook nog eens letterlijk gedaan. Gisteren zei diezelfde iemand als waar ik dat gesprek mee had, dat ergens in 367 na Christus bepaald is door een concilie van ja, dit is de kanon van de Bijbel. Nou, als dat zo was, dan stond ik hier niet. Dan ging ik hier geen Bijbelstudie geven. Als ik dat, dan zou ik ook heel veel moeite hebben, denk ik, met van ja, wat hoort er nu wel bij het woord van God en wat niet. Maar het is misschien een onderwerp voor de andere keer. Maar ik geloof echt dat met name Petrus en Paulus met Marcus en Lucas die geschriften bij elkaar hebben gebracht. En die geschriften ook hebben samengesteld en dat hebben overgeleverd aan geboekstaafd en overgeleverd hebben aan de volgende generaties. Petrus zegt dat in een van zijn brieven en Paulus die wijst daar ook op. Maar dat is een tamelijk uitgebreid onderwerp, dus daar ga ik me nu niet in verliezen. Maar het zijn de apostelen zelf. Hè? Christus Jezus had een aantal mensen afgevaardigd, zoals Paulus en Petrus. En zijn, die lui wilde ik zeggen, zijn die mensen, die apostelen zelf, die dat hebben geboekstaafd. Gewoon de mensen die het op schrift hebben gesteld. Dat is toch ook volkomen logisch. Zij wisten toch ook hoe belangrijk dit was. Hoe belangrijk die schriften zijn. Dus zij wisten ook van ja, dat moeten we niet aan een concilie in, nou dat kennen ze niet, het concilie in Nicea, maar dat moeten we niet daaraan gaan overlaten. Dat moeten wij gaan doen. Wij moeten dat bij elkaar brengen, samenbrengen en boekstaven en overgeven aan anderen. En Paulus wist dat het christendom al snel in verval zou raken. Hij zegt tegen Timotheus van, ze zullen de gezonde leer niet meer verdragen. Het zal zijn in latere tijden dat ze leringen van demonen zullen leren. En dat is krasse taal die in de Timotheusbrieven naar voren brengt. Dus Paulus wist dat christendom, ja, daar hoef ik mijn hoop niet op te stellen. Dus ja, wat doe je dan als je degene bent die het woord van God op schrift hebt gesteld. En dan zeg je tegen die anderen zoals Petrus, Marcus, Lucas, kom op, we gaan dat bij elkaar brengen. En dat heeft hij ook gedaan. God zij dank. En hij heeft het woord compleet gemaakt. Hij heeft het woord ook bij elkaar gebracht. En nog één. Elk schriftwoord is door God geïnspireerd. Dat is ook wel leuk. Ook hier staat dat woord pneusos, waarbij ik zojuist zei, dat is heeft met blazen ook te maken. Hè? Met God die werkt in. Daar ging het over de geestelijke gaven. Dat God zijn geest met zijn geest in mensen werkt. Maar hier gaat het over Theos, dat is God. De schrift is God geblazen. Gods geest heeft hij daarin geademd. Dus daarmee is het ook een levend woord. De plaatser heeft zijn adem, zijn geest daarin geblazen. Elk schriftwoord is dus door God geïnspireerd. En is nuttig voor onderwijzing, blootlegging, correctie, voor opvoeding en rechtvaardigheid. Heel elke schriftwoord, hè? Dus heel de schrift. Opdat de mens van God volkomen is. Tot elk goed werk volmaakt toegerust. Dus die schrift, die eenheid van die 70 boeken, die eenheid van de schriften, is door God geïnspireerd en is alles wat wij nodig hebben. Dat maakt de mens van God volkomen tot elk goed werk volmaakt toegerust. En daarmee, toen dat dus is gekomen, die fase van volwassenheid voor de Ecclesia. Wij hebben als Ecclesia het hele woord van God. Toen is wat ten dele was, is teniet gedaan, buiten werking gesteld. Want, zegt Paulus, toen ik kind was, sprak ik als een kind. Was ik gezind als een kind, rekende ik als een kind. Het gaat hier over het lichaam van Christus in de beginfase, wat voorgesteld wordt in de metafoor als een kind. Want zo, kijk, zoals wij zijn allemaal geboren en wij zijn allemaal kind geweest. Wij hebben allemaal, als hier als volwassenen zitten, die kinderlijke fase meegemaakt. En dat is een normale fase, die hoort bij de ontwikkeling en zo hoort die fase van het kind ook bij de ontwikkeling van de Ecclesia. Maar als jullie je als een kind gedragen, als volwassenen, ja, dan word je daarop gewezen door anderen. Dus het is niet normaal dat we bij die dingen blijven, bij dat kinderlijke. Want we groeien op en we worden volwassen. Nou, zo is het ook met de Ecclesia. Die geestelijke gaven die horen bij de kinderlijke fase. Het is niet de bedoeling dat we daar blijven. We hebben inmiddels de fase van volwassenheid bereikt. Het woord van God is compleet. En Paulus zegt, ja, toen ik kind was, sprak ik als een kind. Niks mis mee, maar dat was de fase waarin dat normaal was. Was ik gezind als een kind, rekende ik als een kind. Dus hij zegt hier, dus het spreken in tongen, profetie enzovoort, is dus, hoort bij die kinderlijke fase. Het is spreken als een kind. Het is namelijk ten dele fragmentarisch. Hier wat, daar wat. Nou ja, dat heb ik al gezegd. Het is ten dele. Maar toen ik een man werd. En wie is die man? Ja, de volwassene. De volwassenheid. Toen ik een man werd, heb ik de dingen die van een kind waren teniet gedaan. Dus die geestelijke gaven, die horen bij de kinderlijke fase. Toen de fase van, wat hier is dan de man, het lichaam als de man die de volwassenheid heeft bereikt, ja, dan worden de dingen die van het kind waren, die worden teniet gedaan. die hebben hun functie vervuld, maar horen bij de kinderlijke fase. Dus nogmaals, die kinderlijke fase is een volstrekt normale fase in de ontwikkeling, zo ook in het lichaam van Christus, maar tijdelijk. Want op dit moment, zegt Paulus, dan zegt hij niet, dan zeg ik nu niet op dit moment. Nee, Paulus zegt op dit moment. 2000 jaar geleden ongeveer. Beetje globaal gezegd, maar Paulus zegt dus in die fase, in die kinderlijke fase, want daar bevond Ecclesia zich in, die fase van gaven, dat wat ten dele is. Hij zegt, op dit moment kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Nou, dat klinkt nogal raadselachtig. Maar die kindfase van de Ecclesia wordt door Paulus hier dus weer met een andere metafoor vergeleken. Door middel van het kijken in een spiegel. Nou, dat hebben jullie vanmorgen waarschijnlijk ook allemaal gedaan. Maar in die tijd hadden ze nog geen spiegels zoals wij die hebben. Waar het... spiegels van koper, nou, die werden, ik heb dat van de week nog eens nagezocht, maar die werden opgepoetst en gepolijst. Dit is natuurlijk een oude, dus daar zie je helemaal niks meer in. Maar het waren metalen spiegels, die werden dan gepolijst en opgepoetst. En dan, ja, daar zag je wel iets in, maar natuurlijk niet zoals wij nu spiegels van glas hebben. Ik moest trouwens wel lachen, want ik zat er een beetje naar te zoeken. En toen zag ik dat metalen spiegels, die worden alleen nog gebruikt over het algemeen als lachspiegels. Want het vervormt ook nogal, hè. Dus dat geeft geen goede weergave van de werkelijkheid. Dus men keek in een spiegel en men zag wel iets. Maar zoals wij, als wij in de spiegel kijken, de dingen zien dat... misschien was het vroeger wel beter, denk ik wel eens, maar... We waren 's ochtends allemaal wat eerder op ons werk en in de samenkomst. We hoeven niet zo lang voor de spiegel te staan, want je ziet toch niet zoveel. Maar daar gaat het hier dus over zo'n spiegel van metaal waar je niet zo heel veel in ziet. En Paulus maakt dan een metafoor, een vergelijking. Hij zegt, op dit moment kijken we door een spiegel in een raadsel. Het is allemaal raadselachtig. We zien wel wat, maar niet veel. Het is dus ten dele fragmentarisch wat je ziet. Net als de gaven, de geestelijke gaven, fragmentarisch en ten dele waren. We zien het maar gedeeltelijk. Maar Paulus zegt, hij heeft het niet nog steeds over die fase van kind en man. Hè? En hij zegt nu over de fase van kind. Op dit moment kijken we daar dus in de spiegel door een raadsel, raadselachtig. Maar dan van aangezicht tot aangezicht. Dus die fase van volwassenheid, dan wordt hier vergeleken door Paulus als het zien van aangezicht tot aangezicht. In plaats van kijken in een spiegel. Dus we houden die spiegel voor ons en we zien niet zo heel veel. Maar als we een ontmoeting hebben van aangezicht tot aangezicht, dan daar vergelijkt Paulus het mee. En die vergelijking begrepen die Corinthiërs natuurlijk heel goed. Waar het niet over gaat, is over het moment dat we de Heer ontmoeten. Want daar gaat het hier niet over. Dat heb ik eerder al gezegd bij het volmaakte. Het volmaakte is ook niet het moment dat we bij de Heer zijn. Het volmaakte, het gaat over de dingen die ten dele zijn. En die teniet worden gedaan door wat de fase van volwassenheid. Door het complete. Het gaat over het woord van God. En ook hier, kindfase... En volwassenheid wordt gezegd, we kijken nu door een spiegel in een raadsel, raadselachtig. Maar dan, als we volwassen zijn, de fase van volwassenheid is bereikt, is het als een ontmoeting van aangezicht tot aangezicht. Dus dan is de volwassenheid, en het gaat hier nog steeds tegenover een kind, tegenover een volwassene. En dus een onduidelijke spiegel tegenover een fysieke ontmoeting. Op dit moment, ik zeg weer, Paulus zei het op dit moment... Dus niet op dit moment dat wij hier bijeen zijn, maar 2000 jaar geleden. Op dit moment, zegt Paulus, ken ik ten dele. Waar had hij het over? Nou, die gaven van profetie, spreken tongen enzovoort. Op dit moment ken ik ten dele. Maar dan zal ik herkennen zoals ook ik word herkend. Dan zullen wij God, Christus Jezus, werkelijk kunnen kennen vanuit het woord natuurlijk. Vanuit wat het complete woord van God ons vertelt over de opgewekte Christus. Als Paulus ook zegt van zoek de dingen die boven zijn in Colossense 3. Dat betekent niet dat je de hele dag met je... Ja, je mag al met je hoofd in de lucht lopen. Maar dat je moet gaan kijken van dat, waar zoeken we de dingen die boven zijn. Ja, ook in het woord natuurlijk. Want dat spreekt van de opgewekte Christus die aan Gods rechterhand is. Dus, en dan zullen wij dus ook herkennen, letterlijk staat hier nog een ander woord, dat is epignosis. Heeft eigenlijk ook met besef te maken, met realisatie. Dan zullen we werkelijk beseffen zoals ook ik beseft word. Maar dat klinkt een beetje raar in het Nederlands. Vandaar waarschijnlijk dat herkennen. Maar dan zullen wij werkelijk beseffen, werkelijk kunnen weten wie hij is. Vanuit zijn woord, want dat woord is compleet. Ja, dit is dat woord wat in de MBG dan vertaald is met ten volle kennen. Maar ja, het besef, op. Het gaat op of boven kennen uit. We kunnen dingen kennen, we kunnen dingen weten. Maar wat gaat er bovenuit die te werkelijk beseffen, realiseren? Op dit moment ken ik ten dele, maar dan zal ik herkennen zoals ook ik word herkend. Ja, hier gaat het dus ook over op dit moment de begintijd van de Ecclesia. Tegenover de kindfase. De begintijd, de kindfase van de Ecclesia tegenover de volwassenheid. Elke keer heeft Paulus het daarover. Hij zegt niet wat anders. Nou, hij zegt, op dit moment ken ik ten dele, maar dan zal ik beseffen of herkennen zoals ook ik word herkend. Nu echter, blijven geloof, hoop, liefde, deze drie. Kijk, Paulus zegt dus, er komt een moment dat die geestelijke gaven ophouden. Ze zijn ten dele en fragmentarisch, dus ze houden op, ze hebben hun functie vervuld. He, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, maar wanneer de volwassenheid komt, nou dan enzovoort. Maar wanneer die profetieën afgedankt of teniet gedaan zijn, wanneer de tongen zullen we ophouden, wanneer kennis zal teniet gedaan zijn. Hij zegt, dan komt er een moment dat dan blijven geloof, hoop, liefde. Deze drie. Maar de grootste van deze is de liefde. Nou, waarom dat is, dat hebben we natuurlijk al helemaal aan het begin gezegd. Dat komt omdat de liefde nooit vervalt. Dat betekent dus dat er een tijd zou komen, de tijd van volwassenheid, wanneer de gaven teniet gedaan zouden worden en buiten werking zouden worden gesteld. Maar dan zou er nog wel geloof, hoop en liefde zijn. Nou, wij leven in die tijd dat er geloof, hoop en liefde is. Maar dit gaat dus niet over het moment dat wij straks bij de Heer zijn. Want dan is er geen geloof en hoop meer. Dan is er alleen nog de liefde, want die vervalt nooit. Dus hier gaat het ook weer over blijven tegenover dat wat zal hebben afgedaan. En dat spreekt dus niet over de tijd dat we bij de Heer zijn. Want, Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 7, wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Dus wanneer het moment komt dat wij wel aanschouwen, dan wandelen wij dus niet meer in geloof. Dan is geloof dus ook teniet gedaan, om het zo te zeggen, of vervuld. Of hoe het ook maar is. Alles wat wij geloven, dat zal straks ook vervuld zijn. Ja, dan hoeven wij niet meer te geloven. Dan wandelen wij niet meer door geloof, maar door aanschouwen. En over hoop zegt Paulus iets soortgelijks. Romeinen 8, waren we net al even. In hoop werden wij gered. He, hoop, verwachting. Hoop is verwachting. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want waarom zal iemand hopen op wat hij ziet? Nou, als wij hem zien, als wij wandelen door aanschouwen, dan hebben dus zowel geloof als hoop hun functie vervuld. Net als bij die gaven, die hebben dan ook hun functie vervuld. En dan worden die dingen ook verwisseld. De gaven zijn ook verwisseld. En daar is het complete woord van God voor gekomen. En geloof en hoop worden ook verwisseld. Namelijk voor aanschouwen, voor zien. Nu echter blijven geloof, hoop, liefde, deze drie. Maar de grootste van deze is de liefde. Ja, Gods liefde is dat wat blijft. En dat, die zal nooit vervallen, die zal ook ophouden. En vandaar dat Paulus zegt in vers 8, de liefde vervalt nooit. Nou, het lijkt me goed om het hier maar bij te gaan laten. Ik heb nu 1 Korinthe 13 besproken. Ik ken nog een schriftgedeelte, dat wil ik jullie dan, laat ik het even lezen. Ik ga er niet te veel over zeggen, maar ook dat schriftgedeelte gaat over allerlei geestelijke gaven die zouden ophouden. En ik lees het en nou, mochten jullie me nog eens uitnodigen, dan spreek ik misschien wel over dit gedeelte. Of op een andere plek, dat weet ik niet. Maar daar zegt Paulus dus ook, ik ga er even snel doorheen, want het is echt de hoogste tijd. Hij geeft zowel apostelen als profeten. Oh, je had hem al... Nee, dat snap ik. Dat is mijn fout. Ik had gezegd dat ik al ging stoppen natuurlijk. Dus, maar lukt dat nog, denk je? Of,
ik probeer de muis... ja, de
ja, daar was hij toch? Rechts?
Rechts?
Ja, PowerPoint, ja.
Die?
Ja,
ja, sorry.
Was die... Nou, blijkbaar wilde hij niet, maar...
Ja, nu moet ik weer terug de hier lezen.
Ik maak het je wel moeilijk.
Ja, we zijn er weer. Hoe ging het dan?
Ja, ik heb het hier ook al staan natuurlijk. Dus. Hey, zal ik het anders gewoon lezen? Joh? Dan, want er zijn ook nog mensen die koffie willen gaan drinken, denk ik. Dus ik lees het gewoon. En, het is Efeze 4 vanaf vers 11. Zoekt u dat thuis nog maar eens na. Ik zal proberen duidelijk te lezen. Dan, want u moet nu echt luisteren en kan niet meelezen natuurlijk. Maar daar staat in Efeze 4 vers 11. Hij geeft zowel apostelen als profeten, evangelisten, herders en leraren. Dan staat er voor de toebereiding of gereedmaking van de heiligen, tot werk van bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. En dan staat er totdat wij allen de eenheid van het geloof en het besef van de Zoon van God zullen bereiken. Ja, dit is echt een hele mond vol, dat besef ik me. Maar die gaven van ook die gaven of die functies, als hier gaat het meer om de functies als apostelen, profeten, evangelisten enzovoorts, die waren tot opbouw van het lichaam van Christus gegeven. Voor het gereedmaken, voor het toebereiden van de heiligen. En dan zegt Paulus, totdat wij allen de eenheid van het geloof en het besef van de Zoon van God zullen bereiken. Dus wat de Zoon van God zich beseft, dat zullen wij ook bereiken, zei Paulus, en tot die tijd werden geestelijke gaven gegeven. En ook daar gaat het over de fase van volwassenheid van de Ecclesia, waarin het woord van God compleet zou zijn. Want Paulus zegt dan in het vervolg, totdat wij allen de eenheid van het geloof en het besef van de Zoon van God zullen bereiken, de volwassen man. Ook hier wordt weer die fase van volwassenheid genoemd. Tot het formaat van de volgroeiing van de volheid van de Christus. Nou, ik zou er van alles over willen zeggen, doe ik niet. En dan zegt hij, opdat wij niet meer onmondig zullen zijn. Zelfde woorden als in 1 Korinthe 13, geen kinderen meer zullen zijn. Op en neer golven en rondgedragen of rondgeslingerd worden door iedere wind van leer. In de willekeur van mensen in sluwheid met het oog op de methodiek van de dwaling. Nou, nogmaals, ook dit is een hele mond vol. Wat Paulus zegt, die gaven zouden gegeven worden totdat een bepaalde periode. En op dat, en dan noemt hij niet een periode van volmaaktheid in de hemel, dat die gaven gegeven zijn totdat er een fase van volmaaktheid in de hemel aanbreekt. Nee, dan zegt hij, opdat wij niet meer op en neer geslingerd worden, dat wij niet meer op en neer golven en rondgeslingerd worden door allerlei wind van leer in de willekeur van mensen die ons tot dwaling willen brengen. Dus dat gaat over een fase die aangebroken is op een gegeven moment hier op aarde. En wij hebben het complete woord van God en daar is alles in te vinden. En dan hoeven wij niet meer op en neer te golven en rondgedragen te worden door iedere wind van leer en tot dwaling te worden gebracht enzovoort. Nou goed, dat wilde ik dan toch nog even kwijt. En hier ga ik het nu echt bij laten.
Heel erg mooi, Gerard. Heel erg.